Dank jullie wel voor jullie getuigenis en de allereerste liefdesbrief die wij meteen mochten horen. Geweldig. Nou, wat je tussen de regels doorhoort, is wat Peter ook deelde van drukte, hectisch, snel leven. En dan kun je elkaar een beetje kwijtraken en ik wil ervoor gaan. Ik wil weer gaan bouwen aan het huwelijk. En wat je dan ook merkt bij al die stellen, dit weekend stilgezet, even in de rust komen, elkaar aankijken en tijd voor elkaar hebben, dat doet iets. Dat is een vorm van onthaasten. En daar wil ik ook op insteken, want als er iets is wat de zuiverheid en de kracht en de schoonheid van onze relaties aantast, dan is het wel haast. Want haast en liefde, die gaan niet samen. Want liefde vraagt altijd tijd. En als er iets is wat haastige mensen niet hebben, dan is het tijd. Liefde en haast, die gaan niet samen. Maar we zijn van die haastige mensen. Maar haast, dat berooft ons huwelijk eigenlijk van kwaliteit. En onze waardevolle relaties, die komen eigenlijk een beetje op de tocht te staan. We kunnen zo in beslag genomen worden en zo afgeleid worden en zo opgeslokt worden door de dagelijkse beslommeringen en de drukte van ons leven en de hectiek en het tempo, dat we min of meer ongemerkt genoegen gaan nemen met middelmatigheid. Een middelmatig geloofsleven, een middelmatig huwelijk en middelmatige relaties. Waarbij we eigenlijk het voor lief nemen dat we de ander gekregen hebben. Dat we eigenlijk vergeten om de mensen van wie we het meeste houden en die onze liefde ook het meeste nodig hebben en ook het meeste recht hebben op onze liefde, dat we eigenlijk vergeten om hen dat te geven. Omdat we zo in dat tempo zitten, haastige leven. En haast, dat wijst niet zozeer op een ontregelde agenda, als wel op een ontregeld hart. En als wij bijvoorbeeld bang zijn of we wel genoeg uren in een dag zitten om alles te doen wat we moeten doen, en we gaan daardoor steeds sneller praten of steeds sneller lezen, of we gaan heel driftig knikken als iemand ons iets vertelt in de hoop dat hij zo snel mogelijk zijn verhaal dan afrondt, hebben we dan last van een ontregelde agenda of hebben we dan last van een ontregeld hart? Of als wij in het verkeer zitten en we komen op een verkeerslicht af en we zien auto's op de twee rijstroken voor ons, dat we dan ongemerkt het model, het type uitvoering en het merk gaan scannen om een soort inschatting te maken van te kijken welke gaat het snelst optrekken en dan gaan we achter die auto staan. Hebben we dan last van een ontregelde agenda of hebben we dan last van een ontregeld hart? Of als we in de supermarkt zijn en we komen bij de kassa, dan gaan we alle rijen scannen, gaan we alle mensen tellen in de rij. We kijken nog snel even in een supermarktmandje en in het karretje en dan kiezen we onze rij. En dan houden we ook in de gaten welke mensen ongeveer gelijktijdig met ons ergens anders aansluiten. Want we moeten wel zeker weten dat wij sneller door die kassa zijn dan zij. En als dat lukt, dan hebben wij het gevoel van winnen. En als dat niet lukt, dan balen we. Als die ander sneller uit de winkel is dan wij, dan balen we. Dan hebben we een rotdag. Hebben we dan last van een ontregelde agenda? Of hebben we dan last van een ontregeld hart? Zou het echt de bedoeling zijn dat als wij een haastig leven leiden en een opgejaagd en haastig hart hebben, en dat berooft ons dan van het vermogen om echt lief te hebben, zou dat dan het leven zijn wat God voor ons heeft bedoeld? Als wij als mannen zo opgaan in ons werk, in onze carrière, dat we eigenlijk te gehaast zijn om echt onze vrouw te zien zoals ze is en op te tillen. Of andersom. Als we als vrouw helemaal opgaan in van alles en nog wat. En zo gehaast zijn dat we onze man niet meer zien. En eigenlijk niet echt aan ons toekomen. Is dat dan het leven wat God voor ons heeft bedoeld? Moet je je voorstellen, hoe vaak gebeurt dat niet? Je hebt gewerkt, je komt uitgeput thuis. En eigenlijk krijgen dan de mensen die jouw liefde het meeste nodig hebben. En ook het meeste recht op hebben. Een beetje de restjes. Een beetje de kruimeltjes van de liefde. En de energie die je nog hebt. En als je dan thuis komt en je merkt van ik ben gehaast, maar eigenlijk heb ik er geen reden meer voor. Want mijn deadlines zijn voorbij of ik heb gewoon weekend. Maar je komt niet tot rust. Als je merkt, er zit onder mijn huid altijd iets van onrust. Als je denkt van, waar is mijn gevoel van genieten ook alweer? Waar is mijn gevoel van dankbaarheid? Mijn gevoel van verwondering? Als je telkens spelletjes bedenkt met de kinderen. Wie is er het eerste boven? Wie zit als eerste in bad? Wie kleedt zich als eerste aan? Wie is het eerste klaar met? Onder het mom van leuk, maar eigenlijk wil je zo snel mogelijk klaar zijn. Als je merkt, ik geef me eigenlijk over aan een te veel tv, aan een te veel, noem het maar, eten, drinken, vanuit een stuk vermoeidheid. Leven we dan eigenlijk wel het leven wat God voor ons heeft? Of doen we elkaar dan tekort? Haast en liefde gaan niet samen. Want liefde vraagt altijd om tijd. En dat is precies iets wat haastige mensen niet hebben. En wat opvalt, als we de eerste hoofdstukken van de Bijbel bestuderen, in Genesis 1, 2, dat God vanaf het begin al een bepaalde cadans, een bepaald levensritme in de schepping heeft verweven. Eerste zinnetje, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint de Bijbel. En dan volgen er allerlei dagen en God die schept allerlei dingen. En elke keer is daar het refrein en het was goed. En uiteindelijk gaat het in de zesde dag naar de climax toe en dan wordt de mens gemaakt. En het was zeer goed. En de mens, de schepping van de mens, dat is de climax van het scheppingswerk, maar niet de conclusie. Het is niet het hoogtepunt. Want na de zesde dag komt de zevende dag. En de zevende dag is de grote conclusie. Het grote hoogtepunt. En wat gebeurt er op de zevende dag? Je kunt het meelezen op het scherm. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. En op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. En God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Is dat niet verwonderlijk? God rust. Had God rust nodig dan? Was God moe geworden? Kan God moe worden? Dat is een mooie Bijbeltekst die zegt: een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Nee, God was niet moe. Dat was niet de reden waarom hij moest uitrusten. Maar waarom dan wel? Nou, God die wilde genieten van datgene wat hij geschapen had. En hij wilde ook een voorbeeld geven. Hij wilde dat levensritme van rusten en werken verweven in de scheppingsorde. Dat is wat hij wilde. Om te zeggen, hé, rust en werken, laat het maar in cadans en in balans bestaan. En het bijzondere, twee dingen zijn bijzonder. Het bijzondere is dat hij de zevende dag zegent. Die grote conclusie, dat hoogtepunt, dat rusten, dat zegent hij. En dat is bijzonder, want doorgaans dan gebruikt de Bijbel zegen voor levende zaken. Hè, voor mensen en dieren. Daar rust zegen op. Hoe kan nou een zegen rusten op iets levensloos als een dag? En er zit ook een beetje een paradox in. Van God die werkt en hij schept. En als hij dan stopt met zijn creatieve activiteit, dan rust daar zegen op. En dat past eigenlijk niet meer in ons hoofd. Want wij denken van, hé, onze activiteiten. God zegent onze activiteiten. En het past eigenlijk niet dat als wij stoppen met werken en als we gaan genieten en gaan rusten, dat daar dan zegen op rust. Dat zijn we helemaal niet gewend. God zegent activiteiten. En hier staat, nee. Als je gaat genieten, gaat waarderen, als je betekenis gaat geven, als je gaat omkijken, als je zin gaat geven aan de dingen die je doet, als je je innerlijke kompas bijstelt en richt op je scheppen, als je even het laat gaan, als je weet van ophouden, dan rust daar zegen op. Dat is bijzonder. Het tweede bijzondere is dat God deze dag heiligt. Het is het allereerste wat God heiligt. In de Bijbel. Hij geeft die dag een status apartus. En daarmee zegt hij, rusten en genieten, dat behoort ook mij toe. Dat is een ongelooflijk geestelijke activiteit. Dat behoort mij toe. En in die hele scheppingsorde en hoe God het bedoelde, zit een goddelijke hint. Want de mens is gemaakt naar het beeld van zijn schepper. En dit hoofdstuk wil zoveel zeggen van, hey, ik ben schepper en jullie mogen als onderkoningen regeren op deze aarde. En jullie zijn gemaakt naar mijn beeld. Dus weerspiegel ook maar in de manier waarop jij rust en geniet en waardering geeft aan wat je mag doen. Weerspiegel mij daar maar in. En mijn gevoel is dat God rusten en genieten vele malen serieuzer neemt dan wat wij dat doen. En dat blijkt ook wel als je verder bladert in de boeken van Mozes, Exodus, Deuteronomium. Dan komt die Sabbatsrust ook regelmatig terug. En verwijst naar verschillende zaken. Ook het motief om te rusten verschilt ook. Onder andere een herinnering aan het scheppingswerk. Dus je verliest je niet in je werk, maar je verliest je in je Heer. Het is ook een herinnering aan de uittocht van Egypte. Want de Egyptenaren die beschouwden de Israëlieten als een werktuig. Ze moesten nuttig zijn. En verder niks. En God zei, nee, ik heb je gered, je bent een vrij mens. Dus laat je niet weer een juk opleggen van het alsmaar moeten presteren en het alsmaar moeten bereiken. Je bent vrij. Herinner je de uittocht, je bent vrij. En het is ook een herinnering aan de zorg voor de allerarmsten. Zo had God het ook bedoeld, dat als je stopt met werken en je geeft je vreemdeling en de slaven die van jou zijn rust. Nou, dan kom je op voor de zwaksten, voor de mensen die even niet mee kunnen komen. Je krijgt weer oog voor anderen. En zo zie je dat God rusten en genieten ontzettend serieus neemt. En ook een mooie betekenis aan ontleent. Maar God die wilde meer. Hij wilde niet alleen dat zijn volk, en uiteindelijk wij, ons aan de Sabbatsrust zouden houden. En dat geldt voor ons als Nieuw Testamentische gemeente natuurlijk anders. Maar dat volk zich daaraan zou houden. Maar dat ze die rust ook zouden binnengaan. Hij wilde dat ze die rust zouden binnengaan. Hij wil niet dat ze rust hebben in hun agenda en daar wat in gaan krassen. Maar dat de rust komt in het hart. Dat het dieper zou gaan. En je ziet dan ook dat die geschiedenis van God met zijn volk, die ontvouwt zich verder van de Sinaï door die woestijn. En hij leidt ze helemaal. En uiteindelijk komen ze met een omweg voor de tweede keer bij de Jordaan. Aan de grens van het beloofde land. En dan zijn ze bijna waar God hen hebben wil. Want God wil dat ze de rust binnengaan. En Kanaan, dat is een geografische plek van rust. God had het beloofd en hij zegt dan ook in Deuteronomium 12 vers 10. Je zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de Heer uw God u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u en u zult veilig wonen. Dus daar zie je het, rust en veiligheid. Een geografische plek voor het volk. Na al die eindeloze omzwervingen door de woestijn. Maar Kanaan heeft ook een geestelijke betekenis. Het is niet alleen aards. Het is ook een beeld van de innerlijke rust. De rust bij de Heer die God wil geven. En dan staan ze dan. Het volk eindelijk. Na al die omzwervingen bij de Jordaan. En ze zijn helemaal moe van het zand. En ze hebben zo'n zin om in te gaan in die rust. Maar er is één probleem. Want er is een Jordaan. En die was buiten zijn oevers getreden. En die was zo'n beetje 100 meter breed waarschijnlijk. En snel stromend. En hoe kom je nou aan de overkant? Hoe ga je nou die rust uiteindelijk in? Probleem. En ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. Misschien ben je ook wel vermoeid geraakt. Door de hectiek van het leven. En de snelheid van het leven. En zeg je van, oeh. Dat hart van mij. Dat zit best gehaast in elkaar op dit moment. Misschien heb je hectische weken gehad of hectische maanden door gezinsomstandigheden, door omstandigheden op je werk. Misschien heb je juist je ongelooflijk ingezet voor het klussen in dit gebouw en voor het verhuizen. Heeft dat zijn tol geëist? En zeg je, oeh, ik kom eigenlijk nauwelijks met dat rust. En die onrust die zit onder mijn huid zo'n beetje. En hoe kom ik er vanaf? En misschien herken je wel in wat ik net schetste. Dat je aan het eind van de dag thuis komt en denkt van, ik heb nog een paar kruimeltjes liefde over. Voor de mensen die het meeste nodig hebben en ook het meeste recht op hebben. En misschien denk je wel van, oh, ik ben zo'n vader en ik doe al die spelletjes van wie het eerste dit en wie het eerste dat. En niet omdat ik het leuk vind, maar omdat het dan een beetje opschiet. En misschien herken je wel dat je denkt van, ja, maar waarom ben ik niet meer dankbaar? Waarom verwonder ik mij niet meer? En waar is mijn genieten eigenlijk? En misschien zeg je wel, ik ben eigenlijk gewoon klem gelopen in een soort valstrik van de haast. In een soort gevangenis van het levenstempo. Dat ik denk van, ja, hoe breek ik hieruit? En dan zou je jezelf zomaar kunnen voorstellen, daar bij dat volk, moe van al die omzwervingen. En daar is dan de Jordaan en die rust is daar. Maar ja, die rivier is zo breed en hij stroomt zo snel. Hoe vinden wij nog rust? Wie baant voor ons een weg door de Jordaan? Wie bevrijdt ons uit dat indringende levenstempo? Uit die grote haast, waardoor we ons vermogen kwijtgeraakt zijn om werkelijk lief te hebben. En misschien zeg je ja, die rust is geen luxe, maar noodzaak. En je verlangt ernaar, naar rust in dat land. Rust die dieper gaat dan de vrije tijdsbesteding, de ontspanning, het amusement of het entertainment dat de wereld ons biedt. Want ja, eventjes is het wel leuk, die afleiding, maar uiteindelijk op de lange termijn helpt het je geen bal verder. Want we willen rust die doordringt tot in de diepste lagen van onze vermoeidheid, die onze ziel van kan verkwikken. Rust die ons kompas weer helemaal oriënteert op de schepper, die gewoon helpt om te zien wat er echt toe doet, zodat we betekenis kunnen geven aan wie we zijn en wat we doen. Rust die op een bepaalde manier zo doorcijpelt in ons bestaan, dat het opgejaagde wegvloeit en dat we begrijpen, hé, we zijn mens, geen werktuig. Ik hoef niet nuttig te zijn en altijd maar efficiënt en effectief. Ik mag mens zijn. En de zegen van de Heer is niet alleen op activiteiten die ik doe, maar ook op het ontspannen en het genieten. Een stukje appeltaart eten met een kopje koffie in de stad. Dat is het meest geestelijke wat je soms kan doen. Ja, maar ik doe niks. Jazeker doe je wat. En misschien zeggen van ja, ik verlang naar die rust. Die diepe rust die jou dat vermogen teruggeeft. Om een ander werkelijk te zien. Je man, je vrouw, je kinderen of andere geliefden. En wat je dan eigenlijk tegen God zegt is, Heer, raak mijn hart aan. Raak niet zozeer mijn agenda aan. Met een paar time management dingetjes kun je dat allemaal wel op orde krijgen. Maar Heer, raak mijn hart aan. Zet mij anders op mijn benen. Zet mij anders in dit leven. En als je dan denkt van ik sta daar voor gedaan, dan doet God daar iets heel moois. En ik wil een paar versen lezen uit Jozua. Jozua 3. En dan moet je even indenken dat je daar bij bent. En wat daar dan gebeurt. Er staat de overtocht over de Jordaan. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit Sittim. En ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze 3 dagen bleven voor ze overtrokken. Op de 3e dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen, wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 mijl, kom dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nog nooit eerder geweest. En Jozua die zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. En dan vers 14. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters, die de ark van het verbond droegen, voor het volk uit. En zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij Adam. En sommigen die denken dat dat wel bijna 50 kilometer verderop is, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, oftewel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. En het volk trok over ter hoogte van Jericho. En de priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, die bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. Weet je wat de parel is in dit gedeelte? Dat wij de weg naar het ingaan in de rust niet hoeven te banen. Wij hoeven die weg alleen maar vanuit verlangen en in gehoorzaamheid te gaan. We hoeven die weg in de rust niet te banen. We hoeven die weg alleen maar te gaan. Want wat doet God en wat doet de mens hier in dit gedeelte? Nou, God, die baant zelf een weg. Want het is de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer die maakt dat het water oprijst als een dam. Dus het is de aanwezigheid en de tegenwoordigheid van de Heer, van het verbond, dus vanuit verbondenheid en intimiteit met de Heer, dat het water oprijst als een dam. En dat er een pad ontstaat om in te gaan in de rust. Dus als wij zeggen, we zitten verstrikt, we zitten klem in de haast en de onrust, hoe kom ik hieruit? De weg is er al. De weg is al gebaand. En als we zeggen, ja maar ik kan mezelf die rust niet geven, klopt. Want God zei, ik geef je een plaats van rust. Ik geef je dat land. Dus die rust en die vrede is er ook al. En wat doen dan het volk? Wat doen de priesters? Met name de priesters, die stappen in dat water. Nader tot God en hij zal tot u naderen. God nodigt uit, steek die Jordaan maar over. Kom maar in mijn rust. En hij verwacht dan reactie. En die priesters, die moesten dat doen. Maar moet je je voorstellen, die rivier, 100 meter breed, snel stromend. Je loopt daar met de ark en je bent de priester rechts voor. Dan krijg je natte voeten. Dus je moet inspanning plegen. Je moet moeite doen. Je moet die kolkende rivier instappen. Er moet iets gebeuren. Het kost iets om die oversteek te maken. En met name vertrouwen. Dat als ik ga bewegen naar u toe, dat u dan de weg baant. En ik thuis mag komen in de rust. En die priesters die krijgen natte voeten. Het water omspoelt hun voeten. En op een gegeven moment staan ze daar midden in die rivier. En ze moeten blijven staan totdat het volk is overgetrokken. God nodigt. Nader tot God. Hij zal tot u naderen. Het is een pareltje in dit gedeelte. En we moeten dus bereid zijn om natte voeten te krijgen. En zo zie je dus een hele mooie dynamiek tussen God en mens. En die uitnodiging om de Jordaan over te steken en in die plaats van rust te komen, die uitnodiging wordt eeuwen later op een andere manier herhaald. In Matteüs 11, vers 28. Want ook daar is een uitnodiging om te komen. En dan zegt Jezus, kom naar mij, iedereen die vermoeid en belast is. En ik zal je rust geven. Werkelijke rust. De uitnodiging ligt er. En de weg ook. Want Jezus die is de ultieme vervulling van de Sabbatsrust. Hij is gekomen de wet van Mozes te vervullen. En in Jezus dan realiseren we ons van, hé, u bent schepper. En ik leef niet meer voor mijn werk, maar ik leef voor mijn schepper. En ik ben geen werktuig van de economie. Of geen sloof in mijn gezin. Ik ben mens. Ik hoef me geen slavenjuk op te leggen, ik mag mens zijn. In Christus ontdek je weer oog voor mensen om je heen. En Jezus zei, ik ben de weg. En hij baant de weg naar de rust. En Jezus zegt, ik ben het leven. Hij is de rust zelf. En dat is bijzonder als je ziet hoe Jezus dat is, maar ook hoe hij dat voorleeft aan zijn discipelen. Hij leert hen ook na een zendingsreis om eventjes vakantie te houden en even afstand te nemen. Hij trekt zichzelf terug naar eenzame plaatsen om te bidden. En Jezus had het wel druk, maar hij was nooit gehaast. Zijn vermogen om ruimte te hebben, om een ander lief te hebben, dat droogde nooit op. Dus een vol leven dat kan, met een ongehaast hart. Maar die uitnodiging die ligt er dan. En Jezus zegt, kom maar naar mij en ik geef je rust. En de vraag is natuurlijk, wat zou er nou aan de hand kunnen zijn als wij die rust ontberen? Als we zeggen van ja, maar ik voel me inderdaad opgejaagd en hoe kom ik nou in die vrede? Zodat ik werkelijk kan liefhebben? Nou, het zou kunnen dat wij denken dat die rust voor ons onbereikbaar is. Dat die rust voor iedereen is, behalve voor ons. Dus dan sta je daar in de woestijn, moe van het omzwerven. En je ziet een rivier en die is groot, breed en hij stroomt snel. En je denkt van ja, dat was het. En je blijft maar een beetje ronddartelen in die woestijn. Want je denkt van ja, ik hoor het altijd wel. Komt op mij die vermoeid en belastheid. Maar ja, ik merk er niks van. Zou het zo kunnen zijn dat je dan, net als die priesters, die stap moet zetten in dat kolkende water? Dat je misschien iets moet doen wat je nooit eerder gedaan hebt. Of dat je iets moet doen wat je eng vindt. Dat je zegt van, weet je, ik laat het water gewoon omspoelen en ik geloof gewoon dat God dan naar mij toe komt. Op de knieën, in het woord. Dat je zegt van, ik moet die stap gewoon zetten. Ik kan wel wachten, maar God wil dat ik reageer. Wat ook kan is dat je, als je die rust ontbeert, dat je geen zin hebt in natte voeten. Dat kan ook, hè. Ik vind dat veel te ingewikkeld, het kost me veel te veel moeite. En het moet gewoon een beetje vanzelf gaan. Maar die geschiedenis van de Jordaan, dat is een mooie illustratie dat er iets van ons gevraagd wordt. De uitnodiging ligt er. Kom naar mij, zegt Jezus. Ik geef het je. Ja, dan krijg ik natte voeten. Dan moet ik moeite doen, dan moet ik voor gaan. Dan moet ik de Jordaan weer over. Ja, maar ik baan zelf de weg. Stap er maar in. En dan wil ik eigenlijk specifiek nu even, en alle vrouwen mogen blijven zitten hoor, de mannen aanspreken. Want wij kerels, uiteindelijk, hè, we zijn allemaal een koninkrijk van priesters. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat. En die taak om in dat water te stappen en die beweging te maken, dat is voor ons allemaal. Maar uiteindelijk mannen, dan zijn wij als hoofd van het gezin, hoofd van onze vrouw, eerst verantwoordelijk om die priesterlijke rol op ons te nemen. En hoe goed zijn we daarin? Om initiatief te nemen, om te zeggen van, hey, ik ga voorop. Want het bijzondere is, die priesters die krijgen natte voeten, maar het volk dus niet, hè? Vrouwen, kinderen, ouderen, stellen, singles, alles wat erbij is, dat mag allemaal zo door het droge naar de overkant. En we vragen aan jullie, kerels, wie bij jullie thuis krijgt natte voeten? Wie neemt het initiatief? Om te zeggen van, ik breek uit deze haastige zaak en ik neem initiatief om te zorgen dat ik zelf, dat mijn vrouw, dat wij als huwelijk, dat we als gezin in de rust bij de Heer terechtkomen. Wie doet dat? Er zijn zoveel mannen die hebben droge voeten en zoveel vrouwen die hebben natte voeten. Zoveel kinderen die hebben natte voeten. Omdat papa die Jordaan niet inspringt. We zijn toch niet bang voor een paar natte voeten? Mannen, ga voorop. Spring die rivier in. De uitnodiging ligt er. En je zegt, oké, ik breek me los uit mijn woestijn. En soms is dat losbreken. Want die woestijn was wel vertrouwd, hè? Je baan is wel vertrouwd. Je kantoor is wel vertrouwd. En alle dingen die je allemaal doet en die je wilt, is allemaal vertrouwd. Maar ergens moet daar iets gebeuren dat je zegt, van, ik ga die Jordaan in. En ik vertrouw op de aanwezigheid van de Heer. En vanuit intieme verbondenheid met Hem, daar komt een pad. En dan zullen we rust gaan ervaren. Als mannen zijn wij eerst verantwoordelijk om initiatief te nemen. En ik besef ook heel goed dat als hier ook vrouwen zijn die een ongelovige man hebben, die daar anders in zit, dat dat ook best pittig kan zijn. En dat dat zwaar kan zijn. En moeilijk. En dan hebben jullie onze gebeden ook heel hard nodig. Maar des te meer voor die kerels die de Heer kennen. Sta op en wees een priester in je gezin. En bedenk creatieve manieren om die basis van rust te creëren in je huwelijk en in je gezin. Want dan ontstaat er vermogen om werkelijk lief te hebben. We gaan zo naar een lied luisteren. En dat lied gaat over rust. To restore your soul. Om even dat over je heen te laten komen. Om een paar dingen te laten bezinken. En daarna dan kom ik nog terug en dan gaan we samen bidden.